Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jean.
Beste vrienden en luisteraars. In het begin van Jezus' openbaar leven zegt hij, zoals zoveel profeten voor hem, bekeer u. Er zijn eigenlijk veel verhalen uit de Bijbel die we zouden kunnen gebruiken en die ook behoren tot Jezus' voorgeschiedenis over zijn verre familieleden, zullen we zeggen, uit zijn stamboom. Vandaag wil ik het graag hebben over Jozef en Juda. Dat zijn twee broers, zonen van Jacob. En Jacob, ik weet niet of u het u herinnert, is een van de drie aartsvaders. Eerst had je Abraham, dan zijn zoon Isaac en dan de zoon daarvan is Jacob. En Jacob had 12 zonen en dat werden dan later dan de stammen van Israël. Hoe komen we aan die naam Israël? Dat is de naam van Jacob, de nieuwe naam die hij gekregen heeft toen hij gevochten heeft met de engel van God. En gewonnen. Ja, ik kan niet al die verhalen terug herophalen, hè? Dat is niet mogelijk. We gaan het vandaag dus hebben over Jozef, de zoon van Rachel. Eigenlijk is dat officieel de tweede vrouw van Jacob. Maar als je het verhaal een beetje kent al, dan weet je dat Rachel de eerste vrouw was in het hart van Jacob. En hij was daar door en door verliefd op geworden en wou direct met haar trouwen van de eerste dag. Maar Laban, de vader van Rachel, die was daar niet mee akkoord. Hij wou dat hij die dochter zou verdienen. En dus 7 jaren moest hij voor werken. Maar onze Jacob, verliefd op Garme, werd bedrogen. Hij kreeg de oudste dochter, Lea. En ja, hij moest daar eerst mee trouwen, want ja, die was toch niet getrouwd en dat ging niet. Ze was de oudste, ze ging voor op Rachel. Dus Laban verplichtte onze verliefde Jacob om nog eens 7 jaren te werken voor zijn Rachel. Ja. En inderdaad, hij heeft dat gedaan. Hij was toch zo verliefd op haar en het was ook wederzijds. Maar ondertussen ging het leven wel verder en de kinderen van Lea werden geboren. Die groeiden op. En men veronderstelt met minder liefde ook ten opzichte van Lea, want ja, ze was toch tweede keuze. En eigenlijk verplicht ermee te trouwen. Als Rachel in het begin heeft hij geen kinderen, maar als ze dan kinderen krijgt, krijgt ze eerst Jozef en daarna nog Benjamin. Dat, ja, worden de lievelingskinderen van Jacob, van zijn lievelingsvrouw, de vrouw van zijn leven, van Rachel. Jullie snappen dat er over de hele lijn een vorm van onrecht is geweest en dat is op ieder lid van de familie uitgestraald. Zo werd de jaloersheid in de hand gewerkt. En Jozef, ja, hij wordt meestal voorgesteld zo als een dromer. Nu, die dromen die kwamen niet zomaar. God gaf hem die dromen in. Maar hij snapte dat zo nog niet. Dat is pas vele jaren later uitgekomen dat die dromen van God kwamen en dat die ook uitkwamen. Maar hij was zo naïef van die dromen toch te vertellen aan zijn broers. En die droom, wat was dat? Dat waren de graanschoven van zijn broers die buigden voor de graanschoven van Jozef. Ja, de toepassing was die moeilijk te verzinnen. Ze waren kwaad, hè. Ja, die vlierenfluiter die dacht zeker dat zij voor hem gingen buigen. Je kunt denken. Dus de jaloersheid die was er al echt aanwezig. En toen heeft Jacob naar mijn oordeel een dikke fout gemaakt door Jozef in zo'n prachtig kleed te steken en dan nog te zeggen dat hij naar zijn oudere broers moest gaan kijken die aan het werk waren ergens. Dat was zo precies gaan controleren en gaan de show gaan stelen. Ze zagen hem al afkomen. Ze waren wraakzuchtig en ja, hun gevoelens waren echt een top gedreven. Dat is een heel bekend verhaal in de catechese, hè? Misschien heb je het al dikwijls gehoord. Er ontstaat een discussie tussen de broers. wat ze met hem gaan doen, want eigenlijk willen ze hem vermoorden. Dan heb je Ruben, een van die broers, die zegt: laten we hem hier in die put steken, waar dat dus geen water in was, maar hem toch niet vermoorden. Want hij dacht, ik zal er hem dan uithalen en hem sparen. Maar Juda, die heeft dus de meeste invloed gehad en die stelt voor, laten we hem verkopen als slaaf. En daar gaan ze dus allemaal mee akkoord. Ja, ze krijgen er dus geld voor. En hij wordt meegenomen naar Egypte. Ja. Ik wil toch eerst even onderbreken om te bidden, hoor. Rond jaloersheid en woede. Want het kan iedereen overkomen, vind ik. Jezus, je vraagt dat we ons bekeren. Kom, Heilige Geest, geef ons inzicht in ons gedrag. Dat wij de jaloersheid bij anderen niet zelf gaan uitlokken. Maar onze liefde en aandacht voldoende schenken, ook aan mensen die anders steeds langs de kant blijven staan. Ze lijken ons minder aangenaam, minder verstandig of interessant voor ons. Anderen worden vlugger ernstig genomen. Allen zijn we eigenlijk wel door u, God, graag gezien, ieder op onze manier. Ja, dat geloven wij. Voor ieder van ons hebt u een plan en een zending. Uw liefde helpt ons allemaal. Geef dat we niet in die valstrik terechtkomen van de jaloersheid, door onszelf te gaan vergelijken als de mindere of de meerdere, of ons zo te voelen en dan ook te gedragen. Voor u zijn we alle uw geliefde kinderen. Dank u, Vader. Hier zijn we, om uw stem diep in ons hart te beluisteren en uw dromen waar te maken. Amen. Wij kunnen ons afvragen, wat laten wij binnen in ons hart? Vergeet niet dat we zowel mooie gedachten en ingevingen krijgen als negatieve gedachten die ons dan verleiden tot jaloersheid of woede, ons slecht gaan voelen omdat we onvoldoende aan bod komen, ernstig genomen worden, omdat anderen altijd voorgaan. Dan worden we heel ongelukkig. Want we luisteren naar de verkeerde stem. We luisteren naar de duivel, de diabolos, de verdeler. Degene die iedereen tegen iedereen eigenlijk opzet. En de eenheid verdwijnt. We moeten ons dus zeker wel afvragen, heb ik dat uitgelokt dat iemand zo boos wordt, dat iemand jaloers is geworden? Als we onze negatieve gedachten water geven, dan groeien de onkruidzaadjes heel snel. En ze overwoekeren de mooie momenten en zelfs de bevestiging die we af en toe toch ook gekregen hebben. De vreugde van een moment van succes, ja, dat is precies al lang geleden en verdwenen. Alleen de jaloersheid blijft over. Wat kan je dan best doen? Biechten bij een priester, dat helpt, echt waar. Maar het helpt ook als je bijvoorbeeld in de loop van de dag eens gaat stilzitten bij de Heer om hem te vragen, waar ben ik een aanstoker geweest, waardoor anderen misschien tekort gekomen zijn aan bevestiging en waardering, tederheid, begrip? Waar ben ik heel behulpzaam geweest samen met iemand anders, maar heb alle aandacht eerder op mij getrokken? En wat was dan, hè, de ander over het hoofd gezien? Wanneer was ik zo kwaad dat iedereen geschrokken is? En wat was de reden? Vraag dan aan Jezus vergeving, inzicht en ook hulp om hiermee te kunnen omgaan. En vergeet niet te danken, te herstellen wat mogelijk is bij de ander die niet werd bevestigd of die niet de verdiende dank u wel heeft gekregen, niet werd gewaardeerd. Dat noemen we dan een soort gewetensonderzoek. En daar leer je toch wel iets uit van je, over jezelf. De Heilige Geest zal je zeker ervoor belonen en vergeving schenken. Je doet groeien in de juiste houding. Ah, oh, God houdt van je. Hij heeft je zo geschapen dat je voldoende dienstbaar kan zijn. En ook gelukkig in hetgeen je mag doen voor hem en voor de anderen. Laten we dan maar proberen om ons hart zuiver te houden, het goede te kunnen blijven kiezen voor de ander, maar ook echt, ook voor onszelf. Laten we leren meer en meer ons af te stemmen op de stem van God in ons. En niet de stem van de diabolos die iedereen wil uit elkaar halen. En het helpt ook als je de ander leert bewonderen in hetgeen wat dat hij doet. Te verlangen dat die persoon gelukkig is. Proberen, geduldig en liefdevol nabij te blijven, ook al is misschien iemand met een karakter waar dat je misschien een beetje door overrompeld bent of zelfs bang. Hij of zij is je broer of zus in de ogen van God. En we hebben dezelfde vader, ja. En voor Jozef en Juda was het zelfs ook zo dat ze dezelfde aardse vader hadden, maar niet dezelfde moeder. Ja, en wat als het dan niet lukt, die relatie? Wees dan niet te hard voor jezelf. Geef jezelf tijd en loop in een drafje naar Jezus of naar God de Vader of de Heilige Geest, noem het op. Smeek om hulp. God zal je gebed verhoren. Hij wil dat we groeien naar liefdevolle verbondenheid met elkaar. Dus vraag het maar. Nu terug naar het verhaal. Wat hebben ze gezien? Dat mooi kleed, ja, dat moest er direct af, dat wordt kapot gescheurd. En ze doen er bloed op, van een dier waarschijnlijk, hè. En ze laten de vader geloven dat Jozef dood is. Waarschijnlijk door een wild dier aangevallen, zeggen ze. Ja, voor die theorie hebben ze alleen dat kleed, hè, als theorie. Maar er is geen lichaam te zien, hè, dat kapot is. Ja, en Jacob is er helemaal van de kaart, hè. Kunt denken. En Jozef, ja, die wordt als slaaf verkocht dus, die komt in Egypte terecht. Daar zijn nog avonturen die ik nu niet ga aanraken. Maar hij komt ook in de gevangenis terecht voor iets dat hij niet gedaan heeft. Moet weer lukken, zouden wij zeggen. Hè? Maar hij hoort daar dat de farao een bepaalde droom heeft gehad en niemand blijkt in staat om die te verklaren. Maar hij krijgt de ingeving van God om dat wel te doen. En hij mag bij de farao dat gaan verklaren. Dus wat is die droom? Het gaat over 7 vette koeien. En daarna komen er 7 magere koeien. En wat doen die? Die magere koeien eten die vette koeien op. Dat is de droom eigenlijk. Nu de uitleg. De 7 vette koeien, dat zijn 7 jaren dat er een goede oogst is, graanoogst. En de 7 magere jaren, dat is een mislukte oogst, geen oogst die op iets trekt. En die gaat dus hongersnood teweeg brengen. Niet alleen in Egypte, maar ook in heel de omgeving. En dus, Jozef legt uit dat hij ook dat oplossing kent, hè? Want wat doen die 7 magere koeien? Die eten die vette koeien op. Met andere woorden, hij zegt, kijk, gedurende die 7 goede jaren van een goede oogst moeten we zorgen dat we dat niet allemaal opeten. Al dat graan gebruiken. Maar dat we een groot deel in graanschuren opslaan, vergrendelen, niet aankomen. Voor de 7 jaren die nog moeten komen, die arme jaren. En dan kunnen we de mensen blijven eten geven en we kunnen zelfs nog verkopen aan mensen die er komen kopen. Van omliggende landen dus. Ha, de farao is in de wolken, ik denk. Hij wordt direct zijn raadsman, zijn onderkoning. Hij moet daarvoor zorgen dat die graanschuren worden gebouwd. Hij gaat de enige zijn die die open en dicht mag doen. Die mag beslissen wie dat graan mag kopen enzovoort. Hij krijgt volledige macht. En ja, hij spreekt ook de taal van de Egyptenaren ondertussen. Hij kleedt zich in hun gewaden. Er is niets meer te zien, maar niks van het feit dat hij slaaf is geweest. Of in de gevangenis heeft gezeten. Dat is een echte blitzcarrière. We gaan nu even onderbreken om naar het lied te luisteren. Als er vergeving is, hoe kan ik verder leven? En dat heb ik gevonden op YouTube. Het is het opwekkingslied 629. Er is een video bij en ook de tekst. En ja, we gaan het hebben over vergeving ook, hè.
Wat mij is aangedaan, de wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid, lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn. Het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. O God, ik heb u nodig. Ik kan het zelf niet. Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet. Hoe kan ik ooit vergeven zoals u mij vergeeft, dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan. Ook al zal vergeving is, zal genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Waar uw vergeving is, zal genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen. En de weg van herstel kan beginnen.
Herinner jullie? Jezus vraagt dat we ons bekeren. En dit verhaal van Jozef en zijn broers, en vooral zijn broer Juda, die hem verkocht heeft, dat is een verhaal van bekering en verzoening. En daar zitten dus drie onderdelen in die nodig zijn. Of dat het een echte bekering zou worden. Niet alleen voor Jozef, zijn broer Juda, maar ook voor alle broers. Daar gaat Jozef dus voor zorgen en hij gaat daar listen voor gebruiken. Om hen zover te brengen dat ze zich bekeren, dat ze vooral tot inzicht komen. En dat zijn dingen die wij zo ook best zouden doorlopen, die drie onderdelen. Bijvoorbeeld het bekennen van wat er fout is, dat is één. En twee is eigenlijk berouw hebben en ook alle soort beloften zo van ik ga dat niet meer doen. Maar de derde is dan eigenlijk dat er toch een grote verandering in u terechtgekomen is. Zo van dat je u afwendt van het kwade en dat je kiest voor het goede. Met vallen en opstaan, ik geef toe. We gaan terug naar ons verhaal. Omdat er dus in Israël, dus in het land naast Egypte, hongersnood is. En Jacob heeft daar dus mee te maken. Die zegt dan, ja, ik heb gehoord dat ze nog graan hebben in Egypte. Willen we daar toch graan gaan kopen? En hij wil zijn zonen daar naartoe sturen. Maar Benjamin die moet thuis blijven. Hè? Dat is de tweede lievelingszoon van Jacob, van Rachel. En de broers gaan dat dus doen. Ze gaan dus naar Egypte komen. Maar dus ze komen bij Jozef terecht, die de sleutel heeft van de graanschuren, die beslist wie krijgt graan, wie niet, en zo. En ze komen daaraan en ze denken dus, ja, we zullen maar ons heel eerbiedig gedragen. En ze buigen zich helemaal tot op de grond voor hem. Ze herkennen hem dus niet, hè. En ja, eigenlijk, als je je nog herinnert, die droom van Jozef, zoveel jaren geleden, komt al uit, hè. Ze buigen zich tot op de grond voor hem. Ja, maar dat is het allemaal, maar het begin eigenlijk. Hij herkent dat natuurlijk wel. En hij hoort hun taal, hij verstaat alles, maar zij horen hem dus alleen in de taal van de Egyptenaren spreken. Het is een tolk die tegen hen spreekt. Ja, hij moet nu nadenken, hoe ga ik het doen? Want hij wil ze tot bekering brengen. En daarvoor gaat hij dus een beetje tijd nemen. Maar hij vraagt ze eerst nog wat uit en zo, hoe dat de familie eruit ziet en wat weet ik allemaal. Dus, en hij beslist dus niet om wraak te nemen. Dat dacht ik vroeger, eerlijk gezegd. Als ik dat de eerste keer las, zo dat verhaal, dan dacht ik dat hij wraak aan het nemen was. Ik dacht, oh, dat valt tegen. Maar dat is dus helemaal een eerste indruk geweest en dat klopt dus van geen kanten. Hij wil echt de familie en de broers tot inzicht brengen en de familie verzoenen. Hoe gaat hij dat dan doen? Hij neemt eerst wat tijd en nadat hij geïnformeerd is over het feit dat de vader nog leeft en dat Benjamin, en zo, hij is er niet bij, Benjamin, hij gaat ze betichten van spionage. En hij laat ze 3 dagen opsluiten. Ja, dat is ook niet lollig, hè. En nadat ze dus vrijgelaten worden, zegt hij, kijk, ik hou er 1. Simeon moet daar blijven, in de gevangenis. En ze mogen naar hun vader terugkeren met graan voor hun gezinnen, want hij wil toch niet dat ze van honger omkomen. En, maar ze moeten de volgende keer, als ze terugkomen, Benjamin meebrengen, hun jongste broer. De broers onder elkaar zeggen, en ik lees voor uit het Genesisboek, dat is het eerste boek in de Bijbel, 42e hoofdstuk, 21 tot 23. Helaas, we hebben dit aan onze broer verdiend. We zagen hoe angstig om genade hij smeekte, maar we hebben niet willen luisteren. Daarom treft ons dit ongeluk. Ruben zei, ik had jullie toch gezegd je niet aan de jongen te vergrijpen, maar jullie hebben niet willen luisteren. En nu zien we dat zijn bloed wordt teruggeëist. Omdat ze zich van een tolk bedienden, wisten ze niet dat Jozef hen verstond. Ja, en Jozef die is daar zo van aangedaan. Hij heeft de tranen in zijn ogen. Hij moet zich afwenden. En hij laat het graan dus in de zakken steken en ook het geld zelfs dat ze ervoor gegeven hebben, laat hij toch terug insteken, onderaan in de zakken. En als de broers dan terug thuiskomen of onderweg zijn, zijn ze er van de kaart zo van, allee, waarom heeft God zo met ons gehandeld? En Jacob, ja, die zegt, jullie maken mij kinderloos, hè? Jozef is weg en nu is Simeon weg en nu willen jullie Benjamin meenemen. Maar dat mij dat allemaal moet overkomen. Ja, maar de hongersnood blijft duren en het graan is op. En Jacob zegt dus tegen zijn zonen, ga terug naar Egypte graan kopen. Ze hebben er nog. Maar dan herinneren ze zich, ja, we moeten Benjamin meenemen. Wij kunnen die man niet meer onder ogen komen, we moeten Benjamin meenemen. Dan komt Juda. En Juda, dat is die broer die Jozef heeft willen verkopen en waar dat ander dan allemaal mee akkoord waren. Laat de jongen gerust met mij meegaan. Ik zal borg voor hem zijn. Ze vertrekken. Hè? En Jozef, als ziet ze aankomen, hij is diep ontroerd. Want ja, de Benjamin is erbij, hè? Zijn lievelingsbroer. En de Simeon wordt uit gevangenis gehaald. Ze mogen aan tafel gaan, er worden geschenken gegeven. En ja, hij laat hen vertellen over hun vader. Maar hij had ze dus apart aan tafel gezet, want hij zit aan een ander. En ze zitten eigenlijk in volgorde van leeftijd. Ja, van de oudste naar de jongste. En dat vinden ze ook al heel verwonderlijk. En hij laat Benjamin tot 5 keer meer eten brengen. Hè? Elke keer presenteert, moet je nog iets hebben? Ja. Maar wanneer dat ze dan klaar zijn om te vertrekken en de zakken met graan gevuld worden, geeft hij de opdracht om zijn lievelingsbeker in de zak van Benjamin te steken. Dat is weer zo'n list, hè. En hij laat ze dus arresteren. Ja, ze zijn amper vertrokken en ze worden al tegengehouden. Waarom vergelden jullie goed met kwaad? Waarom hebben jullie mijn zilveren beker gestolen? Dat vind je in Genesis 44, hoofdstuk 4e vers. En hij beslist dat waar dat de beker gevonden wordt, die bij die persoon, dat die slaaf gaat worden in Egypte. Ja, wij moeten nu niet meer vragen wie is het. Het is duidelijk, hè? Het gaat Benjamin zijn, inderdaad. En ze kunnen zich niet verdedigen, ze weten totaal niet wat er hen overkomt. De beslissing is inderdaad gevallen. Hij moet als slaaf in Egypte blijven, Benjamin. En dan komt Juda op de proppen, hè? Hij begint zijn pleidooi. Hij zegt, ja, Benjamin is de laatste zoon van de moeder Rachel. Want de andere zoon is gestorven. Dan hebben ze het over Jozef dus. Hè. En Juda zegt, ik heb beloofd aan mijn vader dat ik borg ga staan voor mijn broer Benjamin. Ik heb dat beloofd. En hij zegt, hoe zou ik zonder de jongen bij mijn vader kunnen terugkomen? Het leed dat mijn vader dan treft, zou ik niet kunnen aanzien. Dat vinden we in Genesis 44, 34ste vers. Nu kon Jozef zich voor de overige omstanders niet meer goed houden. En ze riep, stuur iedereen weg. En zo was er niemand meer bij toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. En ook bij de farao werd het bekend. Ik weet niet of je het door hebt, maar de tweede en de derde voorwaarde voor het bekeringsproces is hier aan bod gekomen. Ze hebben echt berouw. Omdat ze hun broer Jozef, wat ze die hebben aangedaan. En waardoor dat ze dus ook hun vader zo hebben verschrikkelijk doen lijden. En dat willen ze dus ook veranderen, dat is de laatste voorwaarde. Ze zijn echt veranderd. Want Juda had hier de kans eigenlijk om Benjamin uit te schakelen, net zoals ze Jozef hebben willen uitschakelen, omdat ze jaloers waren, die lievelingszoon van Jacob, dat die nu ook zou verdwijnen. Ze hadden de kans, maar ze hebben er niks van gedaan. Ze hebben hem echt willen sparen, hij wil er zijn eigen leven voor geven. En Juda is echt bereid de plaats van Benjamin in te nemen en slaaf te worden in Egypte. Dus hij is duidelijk veranderd. Hè? Hij is niet meer jaloers, hij wil hem niet uit de weg ruimen enzovoort. Hij wil zijn vader dat allemaal besparen. Jozef heeft eigenlijk het hele verleden opnieuw laten gebeuren, maar dan ten opzichte van de jongste broer, de tweede zoon van Rachel. En inderdaad, Juda is veranderd, de andere broers ook zijn veranderd. Toch is Juda de grote leider geweest en is die wel schuldig. Maar de toeschouwers, de nietzeggers, diegenen die meegedaan hebben, die moeten ook tot inzicht komen. Die moeten ook hun gedrag onder de loep nemen en de schuld bekennen en zich omkeren en bekeren dus. Jozef heeft zich niet willen wreken. Ik ben ervan overtuigd, want wat zegt hij achteraf? Hij wil hen troosten en zegt dat God hem vooruit gestuurd heeft om hen te redden van de hongersnood. Hij slaagt er ook in de hele familie terug te verenigen. Ze gaan verhuizen naar Egypte en hij gaat zijn vader terugzien. Je kunt denken hoe fijn. Ontroerend allemaal, hè. Toch is Jozef niet de belangrijkste stamvader geworden. Dat is wel Juda. Want uit de stam van Juda komt koning David. En koning David is een verre voorvader voor Jezus langs Jozef, de man van Maria. De stamboom dus. Veel christenen zien echter wel in Jozef een soort voorafbeelding van Jezus. Want hij is onschuldig en hij wordt aan een groot lijden blootgesteld. Ze willen hem eigenlijk vermoorden. Maar hij is ook degene die iedereen gaat redden. Het gaat hier over brood, hè? Graan. Hij kan ze redden van de hongersnood. En denk maar aan wat dat Jezus zelf gedaan heeft. Hij heeft de broodvermenigvuldiging gedaan. Want hij zag dat de mensen gingen bezwijken. Maar hij is zelf het levend brood geworden. En hij heeft in de Eucharistie, dus de instelling van de Eucharistie op het laatste avondmaal, duidelijk gemaakt dat wij met hem verenigd worden, met de Vader en met elkaar in de hostie, in de Eucharistie, in hem. We zijn echt verzoend met de Vader en met elkaar. Als we bereid zijn, er is toch wel een voorwaarde, bereid zijn die stappen tot bekering te zetten. Bekennen, dat is 1. 2. Berouw en het willen veranderen. En 3. Bereid zijn echt ook om ons verkeerde gedrag te verlaten om het goede te kiezen. Ik wil toch nog graag even opmerken dat er toch meerdere jaren voorbij gegaan zijn. Het is een grote pijn die overwonnen moet worden. Een groot schuldgevoel ook dat blootgelegd wordt en verdrongen is geweest door een leugen die op die groep van broers heeft gewogen al die jaren. En zo zijn er in families, in veel families, nog zware dingen die de mensen moeilijk verwerkt hebben. En sommigen hebben daardoor gebroken met hun familie, of een deel van de familie. Het kan ook zo zijn dat er dingen blijven hangen zijn van de oorlog. Verraad bijvoorbeeld van buren kan een rol gespeeld hebben. Er zijn ook godsdienstoorlogen geweest. En ze hebben daar geschiedenisboeken over geschreven. Als ik zo bijvoorbeeld naar mooie kathedralen ga kijken, bijvoorbeeld in Frankrijk, dan zie ik aan de voorkant en aan de achterkant prachtig, prachtige beelden, maar ze zijn beschadigd. En ondanks het feit dat er al zoveel gerestaureerd is, sommige beelden hebben geen hoofd. Men heeft ze in de godsdienstoorlogen kapot gemaakt. Onherstelbaar kapot gemaakt. Dan denk ik inderdaad aan die beeldenstormen aan de protestanten, hè, die daar niet mee akkoord zijn dat er beelden kunnen vereerd worden. Ze geloven dat God heilig is, maar heilig, mensen heilig noemen. Daar zijn ze zo niet voor. En ze kunnen het ook moeilijk aannemen dat in de Eucharistie, dat Jezus echt aanwezig is in de hostie. Waarom vertel ik dat? Omdat ik onlangs in een abdij van de Trappisten, in Westmalle was dat, protestantse dominees ontmoet heb. Ik had al bijna nooit de kans toe gehad. Er was er een van 45 en een van 42, dat waren ook twee broers. Er was Enrico en er was Mark en die mensen die hadden elkaar nog nooit gezien, dus die kenden elkaar ook niet, kwamen daar hun preken voorbereiden. Maar we hebben echt kunnen fijn uitwisselen, een vriendschappelijk zelfs. Aan beide kanten mogen vragen kunnen stellen en ja, er was een grote openheid en waardering zelfs. Ik dacht, ja, dat is een spontane ecumene en voor mij heeft dat toch wel verschil gemaakt in mijn opinie over hen. Ik zie nu veel meer kansen ook zo, dat we meer gemeenschappelijk hebben dan dat we ooit dachten. We gaan nu samen bidden het Angelus. En we vragen aan Maria maar dat we mogen openstaan voor alles wat de Heer ons vraagt. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt. en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Jezus, jij hebt gezegd dat God de Vader de zon laat opgaan over goede en kwade en regen zendt over zondaars en rechtvaardigen. Help ons om samen met de Vader steeds opnieuw de ander te bekijken, als iemand die van u uit steeds nieuwe kansen krijgt, als die persoon er ook voor openstaat. Help ons om die kansen te benutten, die zich in gesprekken aandienen, die ons duidelijk het licht geven en de inspiratie, dat de ander op het puntje zit van zijn stoel om een nieuw begin te mogen maken. Waarom dat dan niet gunnen? Omwille van de vorige zware pijn en mislukkingen, alsof het loze woorden waren, een goedkoop zinnetje. In vergeving vragen of geven zijn er nooit goedkope zinnetjes. Het kost altijd. Vader, wie ben ik om een ander vergeving te weigeren en niet te geloven in wat jij wel mogelijk kunt maken, ook zelf verwacht en hoopt? Vergeef me, mijn klein geloof en vertrouwen. Gelukkig zijt jij anders. Dank u. Jezus, je zei aan de vrouw die mij wilde stenigen, vrouw, ik veroordeel jou niet. Ga en zondig voortaan niet meer. Soms willen mensen ons ook stenigen, zelfs om heel kleine dingen. We gaan over de tong en ze herinneren zich veel van hetgeen we liever niet meer te horen krijgen en waar we voor beschaamd zijn. Dan is het moeilijk om nog te geloven dat verzoening mogelijk is en dat je er ooit voor die mensen terug zult bijhoren. Woorden en daden hebben een invloed, maar bij jou, Jezus, wordt het uitgeveegd, ook als we ons willen bekeren. Je vraagt wel te stoppen met Maar Jezus, wat als we dat amper kunnen beloven? Wat als we telkens in diezelfde zondigheid hervallen? Kunnen we dan nog vergeven worden? Help ons de moed niet te verliezen. Onszelf niet strenger te beoordelen dan wat jij zou zeggen of doen. Hier zijn we, met onze goede wil op dit ogenblik. En we geloven dat jij ons echt vergeeft. En de volgende keer ook zult vergeven als we spijt hebben en om vergeving vragen. In alle eerlijkheid zonder te verdoezelen wat we echt hebben gezegd of gedaan. Dank je, Jezus. maar help ons om toch telkens naar jou terug te keren en naar de anderen waar we het moeilijk mee hebben. Jezus, je leerde ons het onze Vader en je koppelt de vergeving voor onszelf aan de vergeving die we bereid zijn te geven aan anderen. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Hè? En dat kan ik niet op mijn automatische piloot herhalen. Zomaar. Dat is een serieuze oproep altijd opnieuw. Ik vind het nog sterker dan de Kyrie. Het Heer ontferm u. Dat kan ik echt heel goed zeggen. In de Eucharistieviering bij de schuldbelijdenis. Maar wat als ik het niet in de praktijk kan brengen? Kan ik dan zomaar naar de communie gaan? Eén worden met jou en met alle mensen? Ook met hen waarmee ik het nu nog moeilijk heb? Ik geloof dat als ik eerlijk ben in mijn vraag om vergeving, dat je mij daarbij helpt. En de kracht geeft ook om bij de volgende ontmoeting toch de kans tot goedheid en vriendelijke dienst de relatie te verbeteren. Stapje na stapje, met vallen en opstaan. Dank je, Jezus, dat je me telkens terug rechtop zet. Me jouw barmhartige liefde leert toelaten en beloven en beleven. Opnieuw, opnieuw en opnieuw, ja. Ik verlang het nogthans echt. Wees mij zondaar genadig. Maak van mij een blijde boodschapper van jouw barmhartige liefde, die ons herhaalt met hoop en vertrouwen. Allee. Bekeer je. Bekeer je. Ja, ik wil wel, hè. Maar met jouw hulp en kracht. Amen. En we eindigen met het slotlied. Vergeef en leef. Dat is van het kindertheater Knettergek. Een video en tekst erbij op YouTube te vinden. Dank u voor uw aandacht.
Hebben ze jou pijn gedaan? En vind je het nu moeilijker mee om te gaan? Je lacht van buiten, maar je bent zo kwaad. Diep van binnen zit er zoveel haat. Nou richt je op mij en wees nou maar stil. Luister naar wat ik jou zeggen wil. Ik ben jouw schepper en heb alle macht. Vertrouw maar op mij, dan geef ik jou de kracht om te vergeven, zodat jij weer kunt leven. Vergeef en leef, laat los en geef het aan mij. Vergeef en leef, zo maak ik jou vrij. Je hebt al genoeg geleden, dus vergeef en leef, zo ontvang je mijn vrede. Het voelt onrechtvaardig om te vergeven, maar als je het niet doet, dan heb je geen leven. Vergeving is nodig, het maakt je vrij van woede en haat. En je wordt weer blij, dus richt je op mij en wees nu maar stil. Luister naar wat ik jou zeggen wil. Ik ben jouw schepper en heb alle macht. Vertrouw maar op mij, dan geef ik jou de kracht om te vergeven, zodat jij weer kunt leven. Vergeef en leef. Laat los en geef het aan mij. Vergeef en leef, zo maak ik jou vrij. Je hebt al genoeg geleden, dus vergeef en leef, zo ontvang je mijn vrede. genoeg geleden. Dus vergeef en leef, zo ontvang je mijn vrede.